Fijn dat u met zo'n grote opkomst hier komt luisteren naar de day after, of zeg maar de weeks after van de gemeenteraadsverkiezingen. En wat dat ons heeft gebracht en wat dat ons heeft geleerd en hoe we daarmee verder moeten leven. Althans, in mijn opvatting. En we gaan hier een discussie hebben over de terugblik van die gemeenteraadsverkiezingen. En dat doen we aan de hand van een inleiding van de heer Voermans. Meneer Voermans, fijn dat u er bent. Misschien kunt u uzelf, ik denk ten overvloede, nog even introduceren qua achtergrond, zodat iedereen u meteen kan positioneren.
Ja. Ik ben Wim Voermans, ben hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. En zoals ik in veel Twitterverkeer te horen heb gekregen. Dus iemand die niet precies begrijpt wat er in gemeenteraden gebeurt. Maar daar gaan we het dadelijk over hebben.
Nee, nou, misschien geldt dat op één na voor iedereen. Nou, twee misschien toch. Nou ja, goed, we zien wel hoe dat afloopt. En we hebben iemand die in een gemeenteraad zit. Mevrouw Van Zetten.
Louise Van Zetten. Ik ben gemeenteraadslid van Haarlem. Ik ben begonnen in 2006. Ik heb een behoorlijke ervaring opgedaan. Eerst als lid van D66-fractie. Van 2 naar 8 zetels in de raad. Toen naar 9. Ik ben ondertussen uitgewerkt door de partijleiding. En uiteindelijk als zetelrover verder gegaan. En nu, ja, tot mijn grote vreugde, en op eigen kracht een zetel veroverd als Hart voor Haarlem. Een ruime zetel. Dus ik ben blij. Okay.
U zei even voor de details, u bent uitgewerkt, maar ik bedoelt, u bent er uitgewerkt, hè?
Ik ben er uitgewerkt.
Ja, oké. Nee, maar dat we dat wel even goed weten. Nou, we horen straks misschien nog wel waarom. Romana, introduceer jezelf.
Ik ben Romana Abels, politiek verslaggever voor Dagblad Trouw. Ik loop hier al de afgelopen 8 jaar op het Binnenhof rond, behalve als er gemeenteraadsverkiezingen zijn. Dan ben ik in het land en ik pretendeer best wel iets van gemeenteraden te weten eigenlijk.
Oké, nou, dat is meegenomen. Tom de Bruin.
Ja, Tom de Bruin. Ik ben wethouder in Den Haag voor D66 in het vertrekkende college.
Doet u dan nog op zo'n dag iets? Of,
jawel. De lopende zaken, zoals dat heet.
Ja, ja. En wat zijn lopende zaken?
Nou, de zaken die niet stilstaan.
Okay. Nou, ik ben benieuwd hoe ver we komen vanmiddag. Ikzelf als laatste zal me even introduceren. Ik vervang sowieso, ik doe samen met Eva Kuyt en Max van Wezel vaak deze discussiemiddagen van het Montesquieu Instituut. Waarbij ik overigens ook nog zeg dat deze bijeenkomst ook mede gerealiseerd wordt door Democratie in Debat en het Filmhuis Den Haag, Nieuwsport natuurlijk en ProDemos. Maar ik doe vaak deze discussie samen met Eva Kuyt en Max van Wezel. Deze dag zou eigenlijk Max van Wezel deze discussie leiden, maar hij is ziek, behoorlijk ziek, maar daar wordt, heb ik net als laatste bericht gekregen, in goede zin aangewerkt. Dus ik hoop dat wij hem ook in deze rol hier snel weer terugzien. Ik ben politiek journalist en daarnaast een dag verbonden aan de universiteit in Leiden en Leiden University College. En daar heb ik als professie journalistiek en nieuwe media. Oké. Okay. Aan meneer Voermans allereerst de inleiding en we zullen ook stellingen zien waarna een discussie kan opstarten. Aan u.
Dank u wel. En als je het goed vindt ga ik erbij staan. Ik had het voorbereid om het staande te doen. Ik gaf al even een kleine verklaring af. Ook leraar staats- en bestuursrecht. Ik houd me ook bezig met het gemeenterecht al zo'n jaar of 30 lang. Dat is helemaal geen kwalificatie als zodanig. Maar ik heb een jaar of 4 geleden onderzoek mogen doen voor de VNG. Die hebben een denktank. Het hoofd van die denktank voor dat jaar, dat is een onderzoek. Dan ga je van alles uitzoeken om te kijken wat de toekomst van gemeenteraden zou moeten zijn. Daar wilde de VNG eens wat meer over weten. Aan het hoofd van die denktank zat toen Kasia Hollengren. Die was wethouder toen van de gemeente Amsterdam. En toen hebben we een jaar lang, zijn we eens op zoek gegaan, eigenlijk anderhalf jaar lang, naar wat er zo leeft in gemeenteraden. Daar hebben we heel wat enquêtes voor gehouden, daar hebben we goed voor rondgelezen, om het zo maar eens te zeggen. En de gedachte was dat de gemeenteraden er misschien slecht bij stonden, dat er echt iets institutioneels mis zat. Dan laat ik kort en goed zeggen dat dat rapport toch tot een andere uitkomst kwam. Dat A, de gemeenteraad bestaat niet. We hebben er 380, ze zijn zo verschillend, dat wil je niet weten. Dat is ook iets voor onze discussie vandaag. Als we iets gaan zeggen over de gemeenteraad, dan moet het flauwe antwoord zijn, die bestaat echt niet. Maakt nogal wat uit of je hier met 45 leden in de gemeenteraad van Den Haag bezig bent. Die lijkt in bijna niks op die van de gemeenteraad van Amsterdam, die er ook 45 heeft. En die lijkt al en helemaal niks op wat er in Groningen gebeurt. Dat is het moeilijke aan gemeenteraden, om daar iets over te zeggen. Maar we hebben er allemaal wel beelden bij. In ieder geval kwam dat rapport tot de uitkomst. Er is zeker toekomst voor gemeenteraden. En iemand die daar een soort ghost whisperer is geweest, of hoe heet dat, horse whisperer, is iemand die u misschien wel eens gezien heeft. Dat is John Bell. Als je hem een keer gezien hebt, dan vergeet je hem nooit meer. Dus de schoenen van Hugo de Jong en het pak erbij van Pim Fortuyn. En wat die doet, dat is prachtig. Dat is prachtige journalistiek. Die gaat naar de gemeenteraad en gaat er gewoon zitten. En die gaat luisteren. En die heeft ze bijna allemaal gehad nu. En dan maakt hij een soort rapportpunt op. Daar schrijft hij ook over. In het AD schrijft hij wel eens wat. Hij heeft een eigen column. En die gaat naar al die gemeenteraden toe. Om daar een beetje de kwaliteit en de sfeer te proeven. We hebben veel en goed met hem kunnen spreken daarover. Zodat je een beetje ook, we hebben enquêtes gehouden in die denktanken, noem maar op. Maar dat je ook een beetje de couleur lokaal kunt vinden. Nou, verder kom ik, net zoals ieder van u, ook uit een gemeente. Maar dan wel een gemeente die, en daar zullen een aantal van mijn voorbeelden ook vandaan komen, aan de perifeer van Nederland ligt. Zundert ligt eigenlijk net boven Antwerpen. Zo zullen we allemaal wel achtergronden hebben van gemeentelijke politiek. En het punt dat ik daarmee wil maken, niet om nog eens een keer te zeggen dat ik uit Zundert kom. Dat had ik geloof ik al gedaan. Maar dat dat bepalend is ook voor je, hoe je kijkt naar de werkelijkheid van de gemeenteraad. Dus waar je vandaan komt, je achtergrond. Je hebt altijd in zo'n gemeente gewoond. Dat is heel bepalend. Is dat nou bijvoorbeeld slecht afgelopen? Was dat altijd ruzie? Met dat soort mensen, als je discussies aangaat over gemeenteraden, dan op een of andere manier komt er iets naar voren dat je denkt van, wat is er toch aan de hand? Dat alarmistische heeft meestal te maken met, nou, bijvoorbeeld mensen die uit Bloemendaal komen. Ik zal er verder niet over doorgaan, maar die hebben vaak een wat andere take on things, zoals dat heet, dan mensen die misschien in Den Haag vandaan komen. Daar hebben we een boek over gemaakt. Veel gelezen. Nog te koop. Daar hebben we wat aan gedaan. Ik wilde nu eerst beginnen, maar ik maak het kort hoor, Kees. Met wat ik wilde zeggen op basis van dat onderzoek. Het gaat over versplintering. Hè? De gemeenteraad van Den Haag die kent op het ogenblik, het was 16, 15 fracties op 45 zetels. Alphen aan de Rijn, 11 op 39. Moerdijk, 9 fracties op 25 zetels. Emmen, 11 op 39. En in al die gemeenten, die ik nu noem, werd de lokale partij de grootste. En is de raad sterk gefragmenteerd. Het zijn geen uitzonderingen, het is eerder een normaal patroon aan het worden. 149 fracties erbij gekomen sinds 2014. Lelystad, 11 op 35. We hebben gemiddeld zo'n 7 fracties per gemeenteraad. En 50 gemeenten hebben meer dan 10 partijen in de gemeenteraad zitten. Dat ziet er natuurlijk eigenlijk, als je kijkt naar het plaatje, heel somber uit. Hoe kan je nou eens hemelsnaam in zo'n partij of in zo'n landschap gaan formeren? Hoe kan je nou een bestuurbare gemeente krijgen met een college, wat ook zich gesteund weet door een meerderheid in de gemeenteraad? Dat kan eigenlijk niet. Als je naar het plaatje kijkt. Eigenlijk is dat God zo mogelijk. En er zijn ook mensen die daar veel over zuchten en steunen. En die zeggen van ja, dat gaat nergens naartoe. De bestuurbaarheid komt ernstig in het gedrang door. En dan wordt er het beeld opgeplakt van versplintering. We praten al liever niet meer over fragmentatie, maar over versplintering. En als je dat zegt, dat is eigenlijk geen beschrijving, dat is een oordeel. Dat wil ik even vasthouden voor de rest van de discussie. Als je zegt versplintering is een oordeel over de situatie, niet een beschrijving ervan. Boele Staal die kwam eigenlijk al, die kennen we misschien nog wel, de commissaris van de Koning. En een aantal andere burgemeesters die zeiden voor de verkiezingen al, dit kan zo niet verder. Wij moeten iets gaan doen aan die versplintering. De bestuurbaarheid komt echt in het gedrang. En zij kwamen met de voorstellen die Ook zetelroof is een kwalificatie. Onze grondwet zegt dat dat een normaal patroon is. Dat je een volksvertegenwoordiger kiest en heeft eigenlijk een vrij mandaat. En als je besluit om je vrije mandaat elkaar in de armen te vallen binnen een fractie of politieke partij, is dat je eigen keuze. Maar de grondwet zegt gewoon vrije mandaat. Dus als iemand terugstapt in het vrije mandaat, is daar grondwettelijk niks mis mee. Maar een frame daarop is zetelroof. En Boele Staal wilde eigenlijk met een aantal andere burgemeesters daar niet langer een premie op zetten. Zo moet ik het denk ik voorzichtig zeggen. Die zei eigenlijk, dat moeten we tegen zien te gaan door dat te ontmoedigen. Onberaden avonturisme en politieke spelletjes in de raden, die moeten worden tegengegaan. Is dat nou zo? Ik denk het niet. Ik heb daar ook een stukje over geschreven in de NRC. Ik denk dat versplintering, om het zo maar eens te noemen, of die fragmentatie, of wat Frisse en Schulz van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur noemen, hyperdifferentiatie, eigenlijk niet zo'n groot probleem is. Nou, dat zou je kunnen zeggen, dat is een mening, dat is het waarschijnlijk ook. Maar er zijn toch drie redenen waarom ik denk dat het niet echt een probleem is. Ten eerste, fragmentatie hoort bij ons politieke landschap. We waren het even kwijt in de jaren 90, maar fragmentatie, dat is ongeveer hoe Nederland werkt. De afgelopen 4 eeuwen, wij zijn het land van splitsen over dwars en dan nog een keer splitsen. Dat doen wij steeds weer. Dat hoort tot onze politieke natuur. En ik geef dan altijd het voorbeeld als je het zegt over gemeenteraden, snapt niemand het meer. Maar een overtuigend voorbeeld is dat we na de introductie van de Protestants-Christelijke Kerk Nederland nog steeds 246 PC-stromingen hebben, 295 denominaties alleen al in de evangelische Pinksterbeweging, 14 rooms-katholieke richtingen, 16 soorten zevende-dag-adventisten, 2 soorten noordelijke broeders en dan zo verder. Als het te splitsen valt, doen we het in Nederland. Dat is het wonderlijke aan ons land. Zo werken wij nu eenmaal. En toch kunnen wij daarin bij elkaar komen. Dat is een heel wonderlijk geheel. Dat valt ook niet uit te leggen aan... Ik kwam dus uit Sundert. Belgen proberen het eraan uit te leggen. Dat snappen ze niet. Hoe kan je nou met zo'n land van mensen die elkaar van haren splijten gewoon hun beroep maken, hoe kunnen die toch tot iets komen? Nou, dat is een beetje het wonder van Nederland. Dus, en dat is ook het eigensoortige aan hoe wij politieke vernieuwing doen. Wij hebben een stelsel van de meest platte evenredige vertegenwoordiging die er is. En wij zeggen wel eens, luister, het wetenschappelijke debat, die evenredige vertegenwoordiging, daar zit geen drempel in. Dus 1-op-1 kan je gewoon, we gaan allemaal naar de kiesbus en dan delen we de 150 of de 45, dat is de kiesdeler en dan heb je een zetel. Dat stelsel zorgt voor versplintering. Je kunt het ook omdraaien en zeggen van nou, tussen de jaren 1870 en 1910 konden wij niet meer vooruit in dit land, omdat de politieke natuur van dit land en het kiesstelsel niet 1-op-1 liepen. En in 1917 heeft onze politieke aard het stelsel van evenredige vertegenwoordiging uitgevonden. Dat was altijd al hoe wij waren. Dus oorzaak en gevolg, als mensen zeggen dat evenredige vertegenwoordigingsstelsel zorgt voor versplintering, ik denk dat het andersom is. Wij hebben een stelsel gevonden wat past bij onze mate van fragmentatie. Zo zou je het ook kunnen zien. Nog een andere reden, ik ga er allemaal niet over uitweiden, maar voor die mensen, wij zijn veel van ons, van mijn generatiegenoten, die waren in de jaren 90 gewend dat er grotere blokken ontstonden, de jaren van de middenpolitiek, grote middenpartijen, en die denken wat gebeurt ons nu? Ja, die hebben weinig historisch besef. Tussen 1918 en 1952 kende de Tweede Kamer gemiddeld 9,75 fracties op 100 zetels. Dat is echt idioot veel. En dan zou je denken, tussen 56 en 2017 was dat 10,45 fracties op 150 zetels. Wij splijten en fragmenteren waar je bij staat. Dat is onze natuur. Daar kunnen wij dus heel best mee om, want de zon komt op en blijft ondergaan onder deze polder, zelfs bij dit gefragmenteerde beeld. Politieke fragmentatie in gemeenten is dan ook een volkomen legitiem verschijnsel, zeggen Martin Schulz en Paul Frisse in dat rapport over fragmentatie dat ze hebben gemaakt, die hyperdifferentiatie. Want bestuurbaarheid is één kwaliteit van democratie, maar aan de andere kant is democratische kwaliteit, die wordt ook gemeten in termen van legitimiteit en representativiteit, zeggen ze. Een mooi, abstract, professoraal natuurlijk beeld, waarvan je zegt natuurlijk is het legitiem. Dat is toch wel echt zo, denk ik. Ik denk juist dat we een soort tegenreactie meemaken op het ogenblik tegen, om goede redenen gevoerd, erg ja, technocratisch en bestuurlijk beleid van de afgelopen 10 jaar misschien. We moesten een crisis overwinnen. Er werden allerlei taken op gemeenten afgevuurd die ze moesten snel en goed moesten landen. En dat heeft ervoor gezorgd dat het bestuur veel professioneler is geworden. Ook hier lees het dus andersom. In 2015 kregen eigenlijk de gemeente een betrekkelijk onmogelijke opdracht om datgene wat de Rijksoverheid eigenlijk al niet goed deed voor een kwart van het geld, met een kwart minder geld zelf te doen. En dat is zeker niet overal goed gegaan en we zijn er nog een heel stuk verder weg. Maar ik vind het toch wel stoer dat die gemeente dat eigenlijk grotendeels wel gelukt is. Zo noemen we dat niet. Goed nieuws is geen nieuws, snap ik ook wel. Maar dat is eigenlijk wel ontzettend goed gelukt. Wat is de prijs der dingen? Dat gemeenten hebben ingezet op professionalisering en efficiëntieverbetering. Dat is dus best goed gelukt. Maar daarmee zijn ze wel wat losgezongen geraakt van delen van het electoraat. Ik zie dat ook als een soort reactie die we daar nu op terugkrijgen. Dat is lokale partijen, hè, partijen die in ieder geval niet uit de vlag dat je zou kunnen lezen. Die behoren niet tot die technocratische professionele hap die we kennen. Dat is een soort tegenbeweging daartegen. Lokale partijen die zien we daar als een soort voorganger in. Die reactie, die proef je wel een beetje terug, ook uit de echo's die we kregen uit de enquête die we gehouden hebben in 2014 en 2015. Een soort tegenmacht idee van luister eens even, wij laten ons niet helemaal de les voorlezen door de spreadsheets. Wij willen zelf ook een echte stem in het geheel hebben. Nou, dus die hyperdifferentiatie is misschien niet zo'n probleem, een natuurlijke tegenreactie. En verder ook moeten we zeggen, de klachten die er zijn over bestuurbaarheid, dat het niet lukt bij dit landschap om te besturen, de cijfers spreken dat tegen. Vanaf 2014, als het gaat om gevallen wethouders, weggestuurde burgemeesters, het maakt grote indruk en we schrikken er met z'n allen flink van, maar die cijfers lopen terug vanaf 2013 ongeveer. De grote jaren van het decimeren van wethouders, die lagen eind jaren 90 van de vorige eeuw. Dat is ook, we kunnen niet meer zeggen van nou met de dualisering is het één grote struikelpartij geworden en worden er alleen maar politieke spelletjes gespeeld in de gemeenteraden. In het begin dachten we dat wel, zo tot 2007 leek het daar wel op. Maar als je er een lijntje doorheen trekt, begint de bestuurbaarheid eigenlijk, als het gaat om koppen tellen van gevallen wethouders of burgemeesters, dan zou dat cijfer in ieder geval wijzen in de richting dat daar niet echt een dringend probleem is. Fragmentatie lijkt dus op de asjes die ik lees. En ik heb niet te maken met mensen of meneer en mevrouw die heel moeilijk doen in de raad. En die alleen maar, je hebt er altijd wel een paar bij dat je zegt van jemie, nee zeg, hoe moet die raad daarmee gedraaid komen straks dat bestuur. Daar heb ik allemaal geen last van. Ik zit daar in die voren toren, zeg maar even eerlijk bij. Ik zie niet aan de data op in mijn cockpit, in mijn metertjes, dat je zegt van luister eens even, er begint nu een metertje uit te slaan wat wijst in de richting van het steeds onbestuurbaarder worden van gemeenten. Ik heb wel een metertje dat zegt, we moeten een beetje uitkijken met hoe technisch en technocratisch, hè, we hebben zoveel gemeenschappelijke regelingen, we zijn zo idioot aan het fuseren, daar moeten we mee uit gaan kijken. Dat lijkt zo zijn grenzen te bereikt te hebben, vooral die fusies, die opgedrongen fusies die je nou een paar hebt gehad. Daar weten we van ja, financieel is er weinig gewin meer te halen. Leuk voor bestuurders, leuk voor ambtenaren. Fusie van gemeentes, ja. Een aantal. Hebben we wel betaald? Ja. Maar dus daar heb je wel, daar kun je aan zien dat de wet van de afnemende meeropbrengst zich daar doet gelden. Dat fusies in de jaren 90 weer of jaren 80, dat waren winstpakkers, om het maar eens even populair te zeggen. Daar kon je echt aan verdienen. Dat is niet meer, het beginnen dingetjes om zichzelf te worden. Daar moet je misschien mee uitkijken, want daar staat het electoraat mee op. Ik denk dat met dit alles gezegd zijnde de aftrap gegeven is. Ik hoop dat ik het niet al te veel van de tijd heb afgesnoept, mij gegeven. Oké. Okay. Dus, maar die fragmentatie zou wel eens, wat Schulz en Frisse ook zeggen, een blessing in disguise kunnen zijn. Die kan juist wel eens helpen, een soort fase aan het geven van nieuwe democratische zuurstof aan het gemeentelijke bedrijf. Dank u wel.
Ja. Nou, u ziet, nogmaals dank u wel. Ik ga er misschien toch zo nog even een klein vraagje over stellen ter introductie en ter opgangbrenging van de discussie. Maar u ziet hier de stelling, hè, lokale partijen zijn in zegen voor de democratie en het brengt de politiek dichter bij de burger. En de tweede, landelijke partijen zijn die directe band met de lokale kiezer kwijt en dat tast het bestaansrecht van deze oude partijen aan. Nou, daar zit wel ook een soort van mening in. En partijen, politieke versplintering in gemeenteraden kan de kwaliteit van de controlerende taak aantasten. Dat laatste is in het geheel niet wat we zojuist gehoord hebben. En een beetje misschien, nou ja, misschien even een kleine peiling. Heeft u eigenlijk, meneer Voerman, zelf op een lokale partij gestemd?
Ja, ik woon in Nooddorp Pijnakker en ik ken iemand heel goed. En, ja.
Ja, ja. Zutphen, Nooddorp. Ja, oké. Okay. Zundert.
Au!
Zundert. Ja, oké. Okay. Wie heeft er hier eigenlijk, die hier zit, op een lokale partij gestemd? Mag ik een vinger zien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, dat is heel weinig. Dus in die zin is het iets anders dan de werkelijkheid is. Hè? Want ik even de getallen afrondend, ik geloof. En corrigeer me, meneer Voermans, u de juiste getallen weet. Maar ik geloof dat er inderdaad zo'n meer dan zo'n rond de 3000 gemeenteraadsleden zijn die op een lokale lijst zijn verkozen in de gemeenteraad. En ter vergelijking bijvoorbeeld een echt traditionele partij als het CDA, een bestuurderspartij, heeft in totaal in Nederland ruim 500 raadsleden. Dus dat geeft wel goed aan hoe die verhoudingen zijn. Eén vraagje nog aan u. U zegt dat dat stelsel wat wij hebben in Nederland, dat past bij fragmentatie of andersom. Kunt u dat nog heel kort even uitleggen, wat u bedoelt?
Dus de partij die heeft gewonnen, waren het één partij geweest, is de lokale partij. Van 27%, hoog in de 27%, naar 35% nu. Hè, dus bijna 8% erbij. Geen enkele partij komt daar in de buurt. Er is echt iets gebeurd de afgelopen verkiezingen. Nu nadat het uitvinden van dat stelsel van evenredige vertegenwoordiging, dat is een idee wat Thomas en Anderweg in de democratische audit een keer hebben neergelegd. Rudy Anderweg, hoogleraar, en Thomas, hoogleraar politicologie. En die zijn eens gaan kijken eigenlijk van, wat voor soort stelsel hebben wij? Waar komt dat nou vandaan? En dan zijn we de bronnen daarvan, zien zij ook in de Nederlandse politieke natuur, voor zover vast te leggen, zien dat dat daaruit voorkomt. Dat wij zijn echt van de afspiegelen. Hè? Dus minderheden bij elkaar houden, dat doe je het best door ervoor te zorgen dat er weinig verliezende minderheden zijn, maar door het afspiegelen. We zullen altijd, ik heb een keer een debat meegemaakt hier ook in deze zaal. Toen ging het erom, zouden we een kiesdrempel moeten hebben? En toen waren er ook een aantal politieke voorlieden. Ik weet nog dat Alexander Perselot was er in ieder geval bij en Wouter Bos ook. En het ging er even over van, als je uit zou rekenen wat een 5% kiesdrempel zou doen. Er was niemand van de SGP bij. Toen keken ze zo aan het uitrekenen en toen vroeg er iemand, niet van die twee hoor, van betekent dat dat dan de SGP niet terug zou keren als je die drempel had? Ja, die zouden dan onderdoor vallen. Nou, onbespreekbaar. En het grappige is, maar ik denk dat u allemaal een beetje iets kan voelen bij die reflex. Ik noem dat de SGP-drempel. Een kiesstelsel waar de SGP niet meer vertegenwoordigd is, daar gaat geen Nederlander voor tekenen die wat langer meeloopt dan een jaar of 20. Nou, dat element, daar gaat het om.
Zal ik even peilen?
Ja.
Nee. Ja, oké. Okay. Misschien zo meteen bij de vragen of als u inbreekt. Toch even aan u. U bent van een lokale partij. U heeft afscheid gedwongen genomen van een traditionele landelijke partij. Hoeveel medewerkers heeft u? Bent u echt in uw eentje met één medewerker? Hoe werkt dat precies?
Als zetelrover zit je gewoon helemaal in je eentje. Ja. Want je hebt een zetel meegenomen van een andere partij. Toevallig had ik wel voorkeurstemmen, dus ik vond dat het ook heel gerechtvaardig was dat ik dat deed. Ze hebben mij ook niet gevraagd om mijn zetel op te geven. Dus ik zat daar, maar dan heb je ook verder geen hulp, dus je moet alles in je eentje doen.
Ja.
Nou, dat is heel goed te doen.
Ja,
niet zeggen dat dat heel zielig is. Natuurlijk moet je onderwerpen kiezen. Mijn voordeel was natuurlijk dat ik al heel erg veel ervaring had. Alle commissies al een keer had gedaan. Dus ik ben ook niet echt heel dom of zo. Dus dat, dan beheers je het. Het is toch een vak, dat beheers je en dat gaat prima. En het resultaat is natuurlijk dat ik er nog steeds ben.
Ja, en zijn er niet momenten op de dag dat u zo'n oude, tussen aanhalingstekens, traditionele partijen mist met een bestuur en met een wetenschappelijk instituut en met mensen die een ideologie uitstippelen, voor zover dat woord natuurlijk past bij D66.
Ik zal, ik was in de periode voordat ik eruit gewerkt was ik gewoon fractievoorzitter van de grootste partij in Haarlem met twee wethouders. Dus ik had natuurlijk al, die achtergrond had ik al en die leiding van de partij of die inspiratie die je moet krijgen van een grote partij, die heb ik weer gevonden om lid te worden van de VVD. Want ik ben helemaal niet voor die eenpieters die meer van alles zitten te zelf, zo'n zelfkazend eenmansfractielid. Nee, daar ben ik niet voor, want ik vind dat past altijd in een groter geheel. En je moet natuurlijk weten wat je in de gemeente doet, daar moet je ergens aan kunnen relateren. Dus ik ben wat dat betreft al voor een groter verhaal. En in die zin heb ik dat gewoon opgelost. Maar ik ben natuurlijk uiteindelijk verder gegaan als Hart voor Haarlem. Want daar lag meer voor de hand.
Ja, maar is het niet genomen, als ik u dan zo hoor, dan bent u toch enigszins een zoekende in het politieke landschap naar een meer traditionele partij. Want u komt van
D66. Nee, helemaal niet. Ik ben helemaal niet zoekend naar een traditionele partij. Je bent natuurlijk wel zoekend naar ideeën. En het is natuurlijk wel prettig, ook al voor je netwerk, dat je ook in Den Haag mensen kent. En dat je daar nog eens een gesprek mee kan hebben. Ja. Of eens even je ideeën toetst. Dat vind ik alleen maar winst.
Ja, oké. Okay. Romana, mag ik u vragen, heeft u op een lokale partij gestemd?
Nee.
Nee. En als u eens kijkt naar de eerste stelling. Hè, de lokale partijen zijn een zegen voor de democratie. En het brengt de politiek dichter bij de burger. We hebben van Voermans gehoord dat we er niet zo ingewikkeld over moeten doen. Dat die versplintering of fragmentatie plaatsvindt. En misschien heeft het op termijn ook wel gevolgen voor het Binnenhof wat zich daar afspeelt. Maar hoe kijkt u daar tegenaan?
Ik zag de stellingen en toen moest ik even denken. Ik ga even terug naar 2014. Aan Groningen 2014. Toen waren daar gemeenteraadsverkiezingen. Net als in heel de rest van het land. En Groningen was een apart geval, dat is nog steeds zo. Want daar was in 2012 een zware aardbeving geweest. Ging je die partijprogramma's lezen van van allerlei fracties en die meededen in de gemeenteraadsverkiezingen? Geen enkele landelijke partij, echt geen enkele, in de buurt van Slochteren of Loppersum had iets over gas of aardbevingen in zijn programma staan. Geen letter. Terwijl dus iedere lokale partij wel. Dus het was niet zo dat het niet speelde.
Waarmee je bedoelt?
Waarmee ik bedoel, het duurt even voordat een lokale kwestie helemaal door de molen van zo'n landelijke partij is gekomen.
Ja, maar nu hebben ze wel echt toegeslagen.
Ja, nee, het is terug. Maar goed, dus het was misschien meer dankzij die lokale partijen dat het hier op de agenda is gekomen dan ondanks.
Ja.
Maar je vraag was eigenlijk,
Of het een zegen is.
Is het een zegen? Ja, wel voor die gemeentes dus, want die konden eigenlijk over het gas praten. Is het een zegen voor Den Haag? Nee, dat is voor Den Haag natuurlijk heel lastig. Want die politici zitten hier en die hebben tentakels in het land nodig. Die moeten hun talenten voor de Tweede Kamer uit het land halen. Mensen moeten eerst politieke ervaring ergens hebben opgedaan. Als dat niet kan, als er geen plek, als ze niet meer gekozen worden, dan is het voor die grote partijen hier lastig om mensen te vinden, om mensen om talent te vinden, om hier het politieke bedrijf draaiende te houden.
Ja, maar dat is meer dan voor het overleven van die traditionele partijen is het lastig. Maar op zich voor het lokale bestuur betekent het niet dat onbestuurbaarheid opeens een angst, een reële angst is, maar dat het toch wel goed is voor de mensen die in zo'n lokale gemeenschap wonen.
Ik heb onderzocht van de afgelopen raadsperiode hoeveel wethouders er vielen en waarop en van welke partijen. En er waren niet meer wethouders van lokale partijen dan van reguliere landelijke partijen die vielen.
Ja. Tom de Bruin. Maar we proberen to the point en het een beetje gestructureerd te doen. Dat is altijd een uitdaging en lukt zelden, maar van mijn kant dan. Maar toch het eerste. Lokale partijen zijn een zegen voor de democratie. Ach, wat maakt het uit, die fragmentatie? Een lokale partij die nu de grootste is in Den Haag. Nou,
een zegen gaat mij...
Het lijkt de Haagse Raad wel ook zo'n moeilijk systeem. Een zegen gaat mij te ver, maar ik zou wel de stelling durven te verdedigen dat het een verrijking kan zijn. En precies om de reden die zojuist werd genoemd. Landelijke politieke partijen hebben de neiging om landelijke thema's te vertalen naar de gemeente. En niet inderdaad te kijken naar lokale problemen en daarvoor een oplossing te bieden. En voor dat probleem kan een lokale partij ook een aanjager zijn voor landelijke partijen om te zeggen, hey jongens, maar dit speelt er ook nog. Ja. Dus in die zin kan het zeker een verrijking zijn van de lokale politiek en zo die politiek dichter bij de burger brengen.
Maar een aanjager is natuurlijk iets anders dan de grootste worden.
Absoluut. Waar ik een gevaar zie bij lokale partijen wat minder speelt bij landelijke partijen, dat is dat het deelbelang gaat prevaleren boven het algemeen belang.
Wat is het deelbelang?
En dat het generieke belang het gaat afleggen tegen het individuele belang. Dat is altijd iets wat op de loer ligt bij lokale partijen.
Klein denken.
Niet alleen het kleine denken, maar ook, en dat is misschien een beladen woord, maar het gevaar van cliëntalisme ligt bij lokale partijen altijd op de loer. Want die gaan naar de kleine probleempjes van de burger, die gaan wij wel eventjes oplossen. Dat hoeft niet.
Nee.
Ik kan zonder meer zeggen dat mijn ervaring bijvoorbeeld hier in Den Haag met de Haagse Stadspartij vind ik positief. Die zijn niet in die valkuil gevallen, maar je ziet andere voorbeelden in Nederland waar die valkuil wel degelijk wagenwijd openstaat voor lokale partijen om dat deelbelang te laten prevaleren boven het algemeen belang.
Maar dat cliëntelisme.
En dat is bij landelijke politieke partijen veel minder een gevaar. Ik zeg niet dat het niet gebeurt, omdat daar een controlemechanisme op zit. Ook omdat het afbreukrisico ook naar boven toe groot is. Dus daar zijn de controlemechanismes op integriteit en dergelijke strakker dan bij een lokale partij.
Ja, maar toch even dat cliëntelisme, daar hangt altijd een zweem omheen van ritselen en regelen. Je krijgt
wel eens een vergunning.
Ja, met vergunningen en dat soort dingen. En voor je het weet wordt er geld. Dat is toch een beetje de suggestie die je heeft. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, dat zeker hier in Den Haag is, tenminste dat beeld heb ik, van Richard de Mos die in die campagne ook gezegd heeft. Van nou ja, we luisteren gewoon wat die mensen in de straat vinden. En we zijn aanspreekbaar en we hebben een oor. En we doen iets met wat ze zeggen. En we lossen het probleem op. Ja. Misschien is dat nou juist wat die traditionele partijen uit het oog zijn verloren.
Ja, dat is geen probleem zolang je een individueel probleem van iemand vertaalt naar een generieke oplossing. Maar het vinden van een oplossing voor een individu of voor een individueel bedrijf, dat is hetgene wat ik betitel als cliëntelisme en wat bij lokale partijen heel vaak op de loer ligt.
Ja, maar dus samenvattend wat die stelling betreft, lokale partijen zijn een zegen, dat gaat iets te ver.
Dat gaat mij te ver.
Ja, het is leuk als ze maar niet te groot worden. Is het goed samengevat?
Nee, niet. Het heeft niet zozeer iets met grootte te maken.
Maar klein is beter.
Ja, wat mij betreft natuurlijk wel, ja, maar nou, dat zou ik dan doen. Maar ik probeer nu even een analyse te geven zonder een partijpolitieke stelling nou.
Ja, nee, dat begrijp ik. Ik ga er misschien niet te slordig doorheen. U wou daarop reageren.
Daar wil ik wel op reageren. Kijk, Wim Voermans heeft natuurlijk al gezegd, geen enkele stad is hetzelfde. Mij is in Haarlem juist een doorn in het oog dat het algemeen belang nogal eens uit het oog wordt verloren door bepaalde landelijke politieke partijen. En ik denk bijvoorbeeld bij ons dan aan GroenLinks, die natuurlijk in het hele duurzaamheidsverhaal maar al te graag bepaalde personen of bepaalde initiatieven een subsidie verstrekken, waarvan ik denk, ja, dat geld kan je maar één keer uitgeven en kunnen we niet even naar het geheel kijken. Dus ja, het is maar net ook wie je treft, denk ik, in een gemeente. Maar, en ik begrijp het verhaal natuurlijk wel dat een soort cliëntelisme op de loer ligt bij lokale partijen, omdat ze natuurlijk hun geld voor hun campagne, ja, dat moet je allemaal zelf uiteindelijk financieren. En je bent dan ook afhankelijk van donaties. Maar tegelijkertijd heb ik natuurlijk eindeloos bedelbrieven gekregen van D66 of de VVD, of je maar wilde storten vanwege hun campagne, terwijl daar enorm veel geld te vergeven was. Maar ik vind, ik heb het zelf niet meegemaakt dat lokale partijen allemaal van die hele kleine specifieke belangetjes gaan vertegenwoordigen en grotere partijen niet. Want daar zie je natuurlijk ook wel dat er beloftes zijn gedaan, ook door het CDA in het verleden, omdat een oude vrouw op een bobbelige weg moest rijden van, en dan werd het geasfalteerd. Weet je, er zijn overal in elke gemeente die verhalen te bedenken. En het geldt voor ons allemaal, denk ik, in de politiek.
Ja. Ik ga toch even die stelling af en u mag zo aan soms ook vragen of opmerkingen plaatsen. Geen twijfel daarover. En zo tegen 6:30 houden we op, tenzij we het allemaal oneens zijn en het moeten uitpraten. Meneer Voermans, toch even aan u die tweede stelling. Die landelijke partijen zijn die directe band met de lokale kiezer kwijt. En dat tast het bestaansrecht van deze oude partijen aan. Ik heb de indruk dat u dat laatste misschien niet zo erg vindt, want u vindt die versnippering of fragmentatie op zich niet slecht. Maar hoe kijkt u daar tegenaan? Is dat waar dat die traditionele partijen de band met de kiezers stilaan zijn verloren, waardoor mensen hun heil elders zoeken?
Nou, ik ben niet voor of tegen nationale of lokale partijen. Ik probeer te kijken wat er gebeurt. En dan zie je in ieder geval dat landelijke partijen, grote middenpartijen met name, dat die in sneltreinvaart hun achterban aan het kwijtraken zijn als je kijkt naar de ledentallen bijvoorbeeld. Dat is misschien een wat onzuiver gegeven. Maar je ziet ook dat hun achterban, als het gaat om de kiezers, kleiner wordt. Dat er een grotere mobiliteit van kiezers is. Dat is één ding waar je in die stelling van zou moeten zeggen, ja, dat is misschien wel aan het gebeuren. En ook wat vroeger wel gebeurde, was dat nationale partijen kwamen van onderop. De oude SDAP, er zijn prachtige proefschriften over verschenen. Dat was een bonte verzameling van bewegingen in het oosten en het midden van het land. En dat uiteindelijk kwam daar lokaal, klonterde dat aan elkaar als het ware. En dan kwam een soort planeet uit en dat was dan een politieke partij. Dat mechanisme bestaat nauwelijks nog. De SP probeert heel hard, en GroenLinks ook wel, om echt zich te doen voeden van onderop. Maar dat is toch maar een betrekkelijk goed werkend mechanisme. En je ziet ook vaak dat lokale ontwikkelingen in de politiek, dat het herauten zijn voor wat er landelijk gaat gebeuren. Ik geloof dat u het zelf zojuist al zei. En dat proces, daar zitten we middenin. Ik heb ook geen kristallenbol dat ik weet waar dat uitkomt. Maar je merkt dat die kiezersmeute is in beweging, zoekt nieuwe stemmen. Die oude ideologieën zijn niet meer de antwoorden misschien op de problemen van vandaag. Het is ook veel momentamer geworden, met een moeilijk woord. Dus mensen, kiezers, die hebben geen geduld meer. En waarom zouden ze? Ze kunnen vandaag invloed hebben via het internet op iets wat er gebeurt door te twitteren of wat dan ook. En met verkiezingen moet je 4 jaar wachten. Waarom zouden ze? Dat gevolgen heeft voor het electoraat en hoe zij zich verenigen en mobiliseren, dat is absoluut waar. En daarom denk ik dat stelling 2 inderdaad wel klopt. Dat is geen normatief oordeel van zie hen dat is verkeerd doen. Maar dat is misschien niet meer het passende antwoord op de problemen van vandaag. En dat zie je al in beweging in gemeenten. Mag ik nog één ding zeggen over cliëntelisme? Want dat zit me wel hoog. En dat zit me hoog in die zin. Ik zie in een aantal zaken, ik zei al, versplintering is een oordeel. De ondermijningsdiscussie, die baart mij zorgen. Er wordt een sfeer rondom de gemeenteraad gekweekt op het ogenblik. Verdachtmaking, vind ik werkelijk. We hebben een enorme narco-industrie. En geloof maar, allerlei mensen worden bedreigd in het zuiden van het land, in het oosten van het land. We hebben een gigaprobleem. Maar als we naar de data kijken, dan zit dat niet in de gemeenteraad. Er zijn twee mensen veroordeeld in de afgelopen 4 jaar voor iets wat aan een drugsgerelateerd delict is. Dus veel corruptie, heeft ook met vastgoed te maken. Ik ben niet naïef. Maar er wordt een sfeer van verdachtmaking over 8900 mensen gegooid. En die zouden dan allemaal een verklaring omtrent gedrag moeten gaan vragen. Of zich moeten doen screenen door de AIVD. Je kunt het zo gek niet bedenken. Ze zijn helemaal losgeslagen. Er is een meneer, een lector in Tilburg, die wil eigenlijk dat elke burgemeester mensen gaat keuren. En een soort full search geeft, ook in verborgen gedeelte. Het is gewoon helemaal knettergek aan het worden. Terwijl, wat doen volksvertegenwoordigers? Die vertegenwoordigen belangen. Of je nou lokaal of nationaal bent, ben ik helemaal eens met Louise, die is zojuist. Dat is, ja, die hebben belangen en die vertegenwoordigen ze. En natuurlijk hebben ze dan iets te maken met hun electoraat. Je raakt niet tot in de zevende kring van verhevenheid in het boeddhisme als je gekozen bent, dat je dan ineens een overzicht hebt over het algemeen belang. Dat is niet zo. Je bent een belangenvertegenwoordiger. En de mate waarin je dat doet, daar moet je verstandig mee omgaan, hygiënisch mee omgaan, heel erg mee eens. Maar de ondermijningsdiscussie schiet alle kanten op het ogenblik en daar maak ik me zorgen over. Er wordt een sfeer van verdachtmaking rondom gemeenteraden gekweekt, waar die gemeenteraden dat niet verkiezen. Wij kijken door een rietje naar de werkelijkheid, we zien Jos van Rij en we zien Joop Palme en we denken ze zijn allemaal knetterrijk en levensgevaarlijk in die lokale partijen. Daar moeten we echt voor waken.
Ja. Maar goed, dat is bij kans een oproep tegen het angst aanpraten.
Ja.
Maar ja, daar gaat de discussie niet over. Maar er is natuurlijk toch wel degelijk. Is ook uit publicaties, onder andere uit een boek van Jan Tromp. En,
dat zijn 5 gevallen.
Ja.
Jan Tromp, daar gaan 100 pagina's over gesprek met 1 meneer uit de Vogeltjesbuurt. Ik heb 20 jaar lang in Tilburg gewoond. De 4/5 van de gevallen gaat over de Vogeltjesbuurt in Tilburg. En 1 geval, Jan Boelhouwer, die ken ik ook heel goed. Ja, ja. En die kent, ik ken namelijk Pieter Tops heel goed. En Jan die zit in Gilserij en die kennen wij heel goed. Het gaat over 5 gevallen.
Oké. Okay. Ja, allemaal in de omgeving van Zundert. Nou ja, oké. Sorry.
Nee,
maar ik had de naam nu wel goed. En, maar goed, nou ja, ik zal het doorgeven. Zij zijn bezig met een nieuw boek over ondermijning. Dus ze zijn nu reeds door u gewaarschuwd. Romana, is het op zich... Misschien toch de vraag, het feit dat wat Voerman zegt, dat die directe band van die traditionele partijen met die kiezer aan het eroderen is, dat is feit. Maar heeft dat echt, wat voor gevolgen kan dat hier in Den Haag hebben voor het Binnenhof, voor het landelijke bestuur, voor de Tweede Kamer en de Eerste Kamer?
Ik heb eigenlijk net al aangegeven dat het, dat het voor de Eerste en de Tweede Kamer dus ontzettend lastig is om ten eerste te weten waar ze het over moeten hebben. Want de problemen van het land zie je niet hier vandaan en komen niet uit rapporten. Die komen uit je gemeenteraden. Daar weet je het het eerste. Je kunt hier wel van allerlei dingen over de schutting gooien bij gemeentes. Maar dan moet je ook weer terugkrijgen hoe dat gegaan is. Anders kan je geen maatregelen nemen. Het is lastig. Het wordt lastiger voor Den Haag als ze in de gemeentes niet voldoende voeding, niet voldoende tentakels hebben. Of er zijn gemeenteraden waar ze helemaal geen tentakels hebben. En als dat helemaal verdwijnt, dan ben ik benieuwd hoe dat afloopt.
Ja.
Dat vind ik, ja.
Nou, oké, okay, misschien is het zo dat ook in de vragen misschien nog dat punt van Den Haag nog wat nader aan de orde kan komen. Hè? Want we hebben natuurlijk na afloop van de verkiezingen vorig jaar hebben gezegd, ja, met deze versplintering in de Tweede Kamer en dat het zo moeilijk is om meerderheden te krijgen, is het voor meren van een kabinet heel lastig en het samenstellen van een regeerakkoord. Maar goed, misschien komen we daar zo nog wel even op. Tom de Bruin, de Haagse burgemeester hier, Paulien Krik, die heeft een poosje terug gepleit, of gesuggereerd misschien, dat is al gevallen, die SGP-drempel, de kiesdrempel, we noemen nu maar SGP-drempel, dat we daarover moeten gaan denken. En ze heeft ook gewaarschuwd voor de bestuurbaarheid van ook een stad als Den Haag. Nou ja, nu zijn er zoveel fracties, nu is er een formateur, Wiegel.
Verkenner.
Een verkenner, ja. Nou ja, goed. Dat zal waarschijnlijk dan misschien wel leiden tot een informateur, ja, inderdaad. Nou ja, goed. Oké, Swa, laat ik niet meer fouten wat dit betreft maken. Maar wat Paulien Krikke zegt, kunt u zich dat wel voorstellen? Want u heeft in dat bestuur gezeten. Sterker nog, zit er nog in.
Nee, ik ben het wat dat betreft niet
Sorry. Ik ben het wat dat betreft niet eens met Paulien Krikke en wel eens met Wim. Ik ben ook geen voorstander van een drempel. Ik koester ook de diversiteit, ook in de gemeenteraad. De versplintering vind ik op zich geen probleem. Daar ben ik het ook eens met Wim voor de bestuurbaarheid. Wij hebben de afgelopen periode in Den Haag 16 politieke partijen gehad. De bestuurbaarheid heeft daar niet onder geleden. Wij hadden een prima lokaal bestuur, we konden vooruit. Waar ik wel voor waarschuw, en dat is bij de derde stelling, ja. Daar maak ik mij zorgen over dat die versplintering leidt tot een afname van de controlerende taak van de gemeenteraad. Want die bestuurders, die doen wel hun werk. Maar kunnen al die eenpitters, en ik vind het interessant wat jij zojuist zei, Louise, van ja, jij kunt het als eenpitter doen. Toen zei je iets heel interessants daarna. Jij kon dat doen omdat je de ervaring had, omdat je uit een grote partij kwam. En dat je dat dus geleerd had. En daar zit precies mijn grote...
Sorry, ik heb dat niet speciaal van die grote partij geleerd. Hè? Dat heb ik gewoon allemaal zelf geleerd.
Ja, maar je kwam daar uit een bepaalde bedding.
Laten we het dan nog wel eens over hebben.
Laten we het niet over jou hebben.
Ja, ik krijg meer de indruk dat ze het heeft afgeleerd.
Maar daar zit dus mijn zorg, niet in die bestuurbaarheid, maar mijn zorg zit in de controlerende taak van de gemeente.
Maar leg dat dus uit heel concreet dan. Want waarom zou een grote partij in een fractie van 5, 6 man, vrouw, beter kunnen controleren dan een fractie van 2, meerdere fracties van 2, 3?
Nou, omdat zeker, en dan moet ik ook weer daarin oppassen in generalisaties, want daar ben ik ook eens met Wim, het veld is zeer divers. Maar als ik met name kijk naar grote steden, daar heb je met zulke grote bestuurlijke vraagstukken te maken, dat wil je dat als raadslid goed kunnen controleren, dan heb je een infrastructuur nodig. Dat kun je als individuele eenpitter nooit doen. Je hebt daar gewoon de tijd niet voor, je hebt de kennis niet voor, je hebt de infrastructuur er niet voor. En dat is des te belangrijker, omdat heel veel taken van gemeenten, zelfs voor een gemeente als Den Haag, zijn op afstand gezet door verlengd lokaal bestuur. Ik geef één voorbeeld, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, samenwerkingsverband van 23 gemeenten, exclusieve bevoegdheid op het gebied van vervoer, verlengd lokaal bestuur. Het is voor die eenpitters vrijwel onmogelijk om dat behoorlijk te kunnen controleren. Daar heb je een goed georganiseerde politieke partij voor nodig om tegenwicht te kunnen bieden tegen een college die een monopolie heeft van kennis en kunde. Ja, maar dus dat is het enige probleem. Want nogmaals, nou ja, niet
dat
de bestuurbaarheid.
Dat is het enige probleem. Dat is een heel groot
dat
probleem.
Dat vind ik een groot probleem van die versplintering.
En zou u er dan voor zijn dat, wetende dat die versplintering een gegeven is, althans op dit moment, wetende dat er meer fracties zijn, met dus te weinig ondersteuning, dat daar op een of andere manier, ook in dit geval binnen gemeentes, maar misschien straks ook wel landelijk, meer ambtelijke ondersteuning moet komen om echt te kunnen controleren?
Bijvoorbeeld, of eenpitters moeten samenwerkingsvormen gaan vinden. Dat gebeurt trouwens ook, heb ik begrepen, bij sommige gemeenten.
Ik vind het altijd grappig, hè? Je gaat eerst afsplitsen, dan ben je alleen samenwerken. Ja. Dat is een flauwekul eigenlijk. Hè?
Nee, maar om dus wel die tegenmacht te kunnen organiseren, moet je dus een vorm van samenwerking vinden. En dat kan per gemeente verschillen. En ik heb ook begrepen dat er bepaalde gemeenten zijn in Nederland, die bijvoorbeeld, als ik het heb over dat verlengd lokaal bestuur, wat met name ook in bepaalde gemeentes zeer speelt op het gebied van de gedecentraliseerde taken, met name over de WMO, over de zorg. Ja. Om dat goed te kunnen controleren, moeten die raadsleden samenwerken.
Ja, en toch nog één punt, dat staat ook in dat rapport van Frisse en Schultz van die School voor Openbaar Bestuur. Ik zal straks nog wel even de titel noemen, want je kan dat zo downloaden. En het is een interessant rapport om te lezen, ook in het kader van waar we het hier over hebben. Die tamelijk, nou ja, in ieder geval niet schrikachtig doen, net zoals Voermans, over die versplintering. Maar daar komt een punt wat zij aangeven, is dat wij natuurlijk kennen, er is overleg tussen partijen nodig. Je maakt een regeerakkoord of lokaal lokaal?
Coalitieakkoord.
Coalitieakkoord, kon er even niet op komen. Daar moet je dan niet zo ingewikkeld meer over doen. Je moet dat eigenlijk op hoofdlijnen afspreken, want anders ja.
Dat is een hele mooie theorie, hè? Maar in
ja,
de
dat
praktijk,
is een theorie vooral
ja,
ook.
En dat werkt dus heel vaak in de praktijk niet, omdat als je met meerdere partijen gaat samenwerken, als je een grote coalitie sluit, dan zullen eigenlijk alle deelnemers aan die coalitie, die willen vermijden dat als je te veel ruimte biedt, dat je linksom of rechtsom in die gemeenteraad
losdraait.
Ja, absoluut. Ja. Dus die grote coalities leiden er bijna automatisch toe dat je vrij dichtgetimmerde coalitieakkoorden
Maar dit is precies tegenovergestelde, toch meneer Voermans, wat daarin staat in dat rapport. Ja, ja. Dus die versplintering op
dat
zich betekent
dan,
samenwerken met meerdere partijen, betekent niet zulke straffe coalitieakkoorden, toch?
Nee, als je,
dat is niet het enige recept, om heel eerlijk te zijn. Je kunt ook, wat gebeurt is een wethouder delen, of je hebt van allerlei mogelijkheden. Ja. En dat frame van een dichtgetimmerd coalitieakkoord, wat zeker in een paar gemeenten voorkomt, dat kennen we goed uit de landelijke nationale politiek. Dat zou dan anti-dualisering zijn. Maar je ziet een veel rijkere verscheidenheid van oplossingen. Die kan je ook in dat rapport lezen of in ons veel gelezen pakboek, waar nog enkele exemplaren van te krijgen zijn. Gemeente in de Genen. Maar dan zie je dat er een rijke variatie is om ervoor te zorgen. Het verschijnsel heet gewoon oppositie. En wij maken het punt dat eigenlijk de gemeente is doorgeschoten in gemeente voor. Als technisch project en ook tegenmacht als technisch project bijna. En er is ook een andere wereld, dat is de wereld van lokale partijen, dat is de gemeente van, eigenaarschap. En dat maakt het niet uit, niveau doet er niet toe. Of je nou technisch of wel of niet gearticuleerd bent. Gewoon de gemeente als eigendom van de burgers, die zich ook melden, roeren, versplinterd en al. Maar daar zal je als professioneel bestuur ook aandacht voor moeten hebben en houden. En je moet er geen frame overheen plakken. Van het moet eigenlijk een beetje nationale politiek light zijn of zo. Nee, ik ga nou eens gewoon kijken in die gemeente hoe je als serieus bestuur. Vind ik toch. Ik heb nu tegengesproken tegen Tom, maar ik vind dat hij een groot compliment verdient voor wat hij hier in Den Haag gedaan heeft. A, dat hij sowieso als permanente vertegenwoordiger hier als wethouder verder is gegaan. En B, ook dat hij kon luisteren en dat hij daar iets mee gedaan heeft. Dus ik vond hem een beetje preken tegen zijn eigen praktijk een parochie van wat hij de afgelopen 4 jaar heeft gedaan. Want daar laten we wel zeggen dat de groep De Mos niet zo hoog opgeleid, niet zo handig, niet zo gestructureerd heeft binnen kunnen vegen door gewoon dat er is geluisterd, doordat je stem heeft gekregen, door wat heeft kunnen doen. En dat was geen krachtige tegenmacht misschien. En dat is misschien ook helemaal niet een vrolijk iemand voor wie we hier gestemd hebben. Maar daar bewijst eigenlijk bij van wat daar is gebeurd. Eigenaarschap wordt teruggenomen. En daar hoef je niet een diploma voor te hebben of allerlei technische voorzieningen. Er moet wel geld bij. Dat zou ik wel zeggen. Wat gemeenteraadsleden krijgen aan ondersteuning is belachelijk laag in Nederland.
Mag ik nog één ding?
Ja, u wou eerst nog iets zeggen. Ja.
Volgens mij heb ik nog niks gezegd over stelling 2.
Nee hoor, ga je.
Want ik, ik vind het op zich wel. Wat je ziet is dat we natuurlijk met het dualisme wethouders van buiten hebben gekregen. En daar zie je natuurlijk wel dat de band eigenlijk met de kiezer, een lokale kiezer, wel een beetje teloor is gegaan. In Haarlem, toch even nog het voorbeeld geven, heeft het CDA met een goede wethouder niet verloren. Die zijn gewoon op 4 zetels blijven staan. Partij van de Arbeid, helemaal tegen de landelijke trend in, heeft ook de zetels behouden en had ook een wethouder die uit de raad voortkwam, net als het CDA. Dus dat heeft wel degelijk iets met het dualisme te maken en het verwijdering tot de lokale kiezer. Dus dat pleit eigenlijk voor wat ik eigenlijk altijd wel heb gevonden, dat het beste is om uit de eigen gemeente de wethouderkandidaat te krijgen. En al die politieke spelletjes van die landelijke partijen, daar heb ik het resultaat van gezien. Ze hebben liever iemand van buiten dan iemand van binnen, want dan zou je iemand kunnen belonen. Daar houden we dan weer niet van. Maar eventjes dan over die versplintering. Ja, mijn ervaring is juist dat die versplintering, en dat dan ga je natuurlijk vooral naar de oppositie kijken, die stellen de problemen aan de kaak. En die onderzoeken en controleren het bestuur. En in de praktijk merk je juist dat in die coalitie, die bestuurspartijen, het enige wat men doet is mekaars hand vasthouden en zorgen dat de oppositie met hun kritische vragen, vaak heel terecht, dat die geen poot aan de grond krijgen. En ja, nee. Alleen, en dan heb je het over afspraken tussen die landelijke partijen. Dan heb je het over landelijke partijen, dat kunnen ook lokaal natuurlijk zijn. Het gaat er precies om, je houdt mekaars handen vast of je spreekt af. Nou, jij mag dan op dit onderwerp dan een afwijkende standpunt innemen. Maar uiteindelijk wordt de meerderheid, is er natuurlijk wel opgericht om het bestuur te beschermen.
Dat zijn allemaal, als ik Voermans goed begrijp ook, hè, al die ouderwetse begrippen als regeerakkoord of coalitieakkoord.
Ja. Ouderwets is gewoon de praktijk van alle dag.
Fractiediscipline, ja. Dat soort dingen. Ja. Meneer Voermans, als ik u goed begrijp, daar zouden we eens wat vrijer en oppositie en coalitie iets soepeler over moeten praten.
Nogmaals, de ene gemeente is de andere niet. In Haarlem is dat misschien heel verstandig en ik zou ze niet anders aan willen bevelen in Den Haag en Amsterdam. Gemeente Zundert had André van der Kloot, die elke wet tachte die er ooit heeft bestaan. Er was een wethouder daar. Gemeente Zundert is niet bekend van het prachtige bloemencorso, de Europees grootste bloemencorso dat er is. Maar wel vanwege twee dingen. Ik hoorde al Kroma, neef van mijn moeder. En André van der Kloot, wethouder, 12 jaar lang. Die hadden ze elke week langs op het gemeentehuis op het provinciehuis in 's-Hertogenbosch en een landelijke CDA. Omdat hij gewoon niet deed wat in het plaatje paste. Die probeerde gewoon eens even creatief te kijken hoe je in het buitengebied toch kon bouwen terwijl er al regels aankwamen. Nou, die probeerde gewoon gemeentepolitiek te bedrijven, echt letterlijk. En dat paste dan helemaal niet in allerlei frames. Hij deed dat, hij werd er geliefd om eens lang herkozen. En waarom? Wat is nu het punt om te maken? Die man die paste niet in vakjes, dat was gewoon hoe ze dat in Zundert deden. En dat gebeurde binnen de keurig, binnen de kaders van de wet. En verder paste het in geen enkel kader. En zo zijn er heel veel gemeenten in Nederland, wat nou dichtgetimmerd. Als ik dan praat over dualisering in Delfzijl, dan zit je ze aan te kijken. Dualisering, man, dat doen we hier niet. Waarom? En ze hebben gewoon gelijk. Als het zo niet ervaren wordt, dan hebben ze gelijk. Dus al die frames, normatief van we moeten helemaal niks. Gemeenten maken zelf wel uit wat ze doen binnen die kaders.
Oké, okay, ik denk toch dat het, ja precies, dat is een goed beginmoment. Als u even uw naam noemt en daarna de vraag kort formuleert, dan... Iemand zegt dat het al Unilever is, nee hoor. Nee, sorry.
Rob. Nu noem je bijvoorbeeld VVD Den Haag, maar dan ben je zakkenvullers van 70 of zo. En dan hoor je het einde van de club Den Haag.
Ja, ja. Oké. Okay. Als de vraag goed begrepen is, kun je er iets over zeggen?
Er zijn best wel veel afdelingen van de Partij van de Arbeid die dit hebben gedaan de afgelopen verkiezingen. Die gingen dus niet meer onder de naam Partij van de Arbeid de verkiezingen in, maar als Sociaal Apeldoorn. Ik heb eigenlijk niet precies gekeken hoe dat is afgelopen. Maar de trend is gaande, zal ik maar zeggen. Je idee is opgepikt.
Ja, daar is een vraag en dan daar.
Mijn naam is Tim van Lieshout. Overigens waren dat van de Partij van de Arbeid 28 lokale alternatieven. Dat waren er 12 in 2014. En dat heeft niks te maken met dat ze zich af wilden scheiden van de landelijk, maar met iets anders. Ik was het ook niet eens met dat artikel in Trouw overigens. Het heeft te maken met waar mijn vraag over gaat, namelijk landelijke partijen, stelling 2, te maken hebben met twee neerwaartse spiralen. De ene is dat omdat er zo lang in heel verschil heeft gezeten tussen electoraat en mensen die namens een bepaalde partij actief waren, ze niet meer in het maatschappelijk middenveld actief waren. Mensen die geen lid meer werden. 2,6% van Nederland is lid van een politieke partij. Dat is enorm anders dan vroeger. Dat is meer dan 4 jaar geleden, maar het heeft te maken met Forum voor Democratie en Denk. Het heeft ook te maken met het feit dat mensen, en dat is de belangrijkste aanstelling 2, binding verloren zijn met politieke partijen. Mensen verbinden zich aan kortlopende initiatieven en projecten en kortlopende doelen. Kijk naar dingen als Jonge United, minimumloon, en niet meer om grote politieke partijen. Denk springt daarop in, doen ze slim, Forum voor Democratie ook. Ik weet niet of u meegekregen heeft, maar er zijn 2000 mensen in Rijswijk bij elkaar gekomen bij een bijeenkomst die de Nederlandse Leeuw heette, die georganiseerd was door sympathisanten van Forum voor Democratie. Dat is ongekend. Landelijke partijen redden dat niet meer. De neerwaartse spiraal is dat, omdat ze dat niet op kunnen lossen, hebben ze dat probleem nog steeds. Het tweede is, omdat ze zoveel verliezen, zijn er steeds minder mensen actief namens die partijen in heel veel afdelingen, waardoor heel veel afdelingen onder water komen te staan. En dat is de reden waarom ze bijvoorbeeld in al die gemeenten met elkaar zijn samengewerken. Dat is ook de reden waarom in Haarlem Jeroen Frits en Remy Wilshuis van de Partij van de Arbeid het daar heel goed gedaan hebben. Want die zijn wel 4,5 jaar iedere week de wijk ingegaan, hebben wel een goed ombudsteam opgezet.
Ja, en er zijn mensen zijn hier nieuwsgierig of er nog een vraag komt.
Ja, de vraag is, hoe kunnen politieke partijen opnieuw mensen aan zich binden zonder ze lid te maken?
Nou, wie wilde graag iets over zeggen? Nou, misschien D66-wethouder Tom de Bruin.
Nou, ik denk inderdaad om toch heel goed als bestuurder te proberen de belanghebbende bewoners, bedrijven te betrekken bij de dingen die je doet. Ik heb dat zelf geprobeerd hè, door, niet als wethouder financiën, de begroting die stelde ik zelf wel op, maar als wethouder verkeer.
Stiekem, zo suggereert u bijna. Nee,
nee,
wat in de gaten.
Grapje. Nee, maar als wethouder verkeer, ik zie trouwens een van de deelnemers daar, moesten er een paar grote projecten worden uitgevoerd in Den Haag. En ik heb geprobeerd die uit te voeren, niet als een bestuurder van bovenaf, we gaan het zo doen. Maar in overleg, soms noemden we dat dan een denktank, waar alle belanghebbenden waren vertegenwoordigd. En om die mee te laten beslissen hoe je bepaalde problemen gaat oplossen. Natuurlijk wel altijd binnen bepaalde kaders, hè, bijvoorbeeld een financieel kader, je kunt... He, want anders is het hek van de dam. Maar binnen die kaders om te proberen om met bewoners van een stad een oplossing te vinden voor een bepaald probleem. En ik denk dat op die manier kun je die verbinding weer leggen met, opnieuw leggen met die beroemde burger.
Ja, ja. Is daar een vraag? Ja.
Op die drie stellingen. Oh, sorry. Ik houd kort hoor. Kijk, ik vind die lokale partijen, die zijn een zegen voor de democratie, maar gewoon afdelingen van landelijke partijen ook. Ik bedoel, de ene heeft het voordeel wat jij zegt, dat ze geworteld zijn en dat ze korte lijntjes hebben met landelijke ontwikkelingen. Lokale partijen hebben weer eens kracht dat ze zeggen, wij zijn van hier. En dat ze partijpolitiek moeilijker in te brengen zijn in een links-rechtsverdeling. Daar hebben ze weer voordeel van. En ik ben trouwens afdelingsvoorzitter van de Partij van de Arbeid Culemborg. En zo hebben we ook gewoon aan de verkiezingen meegedaan. En we zijn van 2-1 zetel gegaan, dus hoera.
En die zetel heeft u?
Nee. Heeft de lijsttrekker. Nee. Zo erg is het nog ook niet. Die tweede stelling, en wat er net hier in het forum gezegd werd, dat proeft een beetje uit alsof lokale partijprogramma's, in mijn geval van de Partij van de Arbeid, een beetje gedicteerd worden door het Landelijk Partijbureau, maar niets is minder waar. Ik bedoel, wij zijn gewoon Partij van de Arbeidleden en Culemborgers. En wij schrijven als PvdA Culemborg ons eigen programma met onze eigen lokale thema's. En wij gaan en al die landelijke dingen, daar hebben we meer last dan gemak van. Want als er weer een debat is, dan komt Lodewijk Asscher opdraven en die heeft het over... gelijke beloning. Ja, daar hebben we helemaal niets aan in een gemeenteraad. Ik bedoel, ik heb
maar goed, om in de reden te vallen. Een feit is natuurlijk wel dat die die landelijke partijen het lokaal gewoon heel slecht doen.
Ja, zeker. Wat je dan merkt, en dat is de frustratie voor iemand die lokaal politiek actief is, is dat je in ons geval, er zijn inderdaad positieve uitzonderingen voor mijn partij geweest, maar dat je dus, omdat de PvdA nou landelijk in het verdomhoekje zit, dat je daar gewoon lokaal een tik van meekrijgt. Dus wat je ook doet, in ons geval heeft dus wat onze lokale mensen hebben gedaan, heeft niets uitgemaakt voor de uitslag. Wij zijn met de landelijke trend meegegaan door van 10 naar 7% te zakken. We zijn gewoon een derde van onze stemmen kwijt en het kost dan 50% van onze zetels.
Nou, wij voelen mee is, met dit leed.
Nee, maar dat meer. En GroenLinks aan de andere kant, die heeft dus de wind mee. Dus die profit bij ons is GroenLinks weer de grootste geworden. Dus dat, en die derde, die partijpolitieke versplintering, dan ben ik klaar.
Ja.
Dat heeft volgens mij meer te maken met de kwaliteit van de individuele raadsleden als met de stroming waar ze toe behoren. Of dat nou landelijk, lokaal of
wat suggereert u daarmee? De kwaliteit, goed of negatief?
Gewoon of iemand gewoon goed zijn vak verstaat. Of die talent ervoor heeft. Of die het gewoon te pakken kan.
Als je goed bent, hoef je geen partijticket te hebben in die zin.
Nee. Als je gewoon gevoel voor, als je gewoon weet wat een partij, wat je als lokaal politicus moet doen, dan, en je verstaat je vak, dan kost het misschien wat moeite om als één pitter je erin te verdiepen. Dat klopt, maar je kunt je ondersteuning regelen. En als iemand een waardeloze Kamerlid is of raadslid, en dan is die van de VVD en de grootste of van GroenLinks, dan wordt het
dan
nooit
heb je,
wat.
Dan ben je gezien. U had een vraag, hè, begreep ik?
Ik hou hem even vast. Oké. Ik wil graag stelling 1 aan stelling 2 koppelen. En met de vraag, wat verstaan we dan onder democratie? Ik dacht dat democratie iets met het volk te maken had, dus in die zin de gemeenteraad. En wat ik niet kan overzien, en het zou ik leuk vinden als u daar iets over zegt, wat dat die controle in de gemeenteraad heeft. Groep De Mos hier in Den Haag, ik denk dat ze dat niet kunnen, maar goed. De enige bus die ik door Den Haag heb zien rijden was meneer De Mos met zijn... En denk, wie loopt hier iets roepen? Verder heb ik niks gemerkt. Vroeger hadden we nog de boerenpartij. Ik zat in de gemeenteraad in Apeldoorn met boer Harmsen. Niemand wist wie het was, maar boer Harmsen zette zijn poten in de bureaula en riep, wat mot u, wat wilt u, dat regel ik voor u. En dat denk ik, dat vergelijk... Maar dat denk ik, nou dat gaat met De Mols ook niet lukken, maar dat is mijn voorspelling. Gewoon doen. De meeste mensen willen doen, maar dan mijn vraag is, wat verstaan we dan onder democratie als er een harde roeper is? En ik denk dat het probleem hem zit in dat we met z'n allen erover beslissen. En dat zou ik aan u willen voorleggen.
Ja. Wie zou er iets over kunnen zeggen? Ik kan de vraag niet samenvatten of herhalen, maar misschien kunt u er toch iets over zeggen.
Ik zou denken dat één pitter begint.
Ja, nee. Ja, over. Nee, maar mevrouw wilde graag u horen.
Ik hoef niet toch het verhaal van de democratie, dat laat ik aan de hoogleraar over. Nee. Maar wat was precies uw vraag?
Nou,
vanaf
nou,
een...
nee, maar op zich, wat u gezegd heeft is gehoord en dat bedoel ik niet beledigend. Maar dat de democratie belangrijk is, dat voelen we allemaal.
Ja, maar dat is een appeltje uitje, hè, hier.
Ja, is er nog een andere vraag? Gerard, of jij wou weggaan?
Ik zat een beetje te lang.
Oké. Ja, u.
Opmerking.
Ja.
Ik ben ook journalist en ik heb zo'n ruim 20 jaar op de tribune naar allerlei gemeenteraden gekeken en geluisterd.
Ach, daar ben je. Mijn naam is Miro Lucassen en ik wou het even hebben over stelling 3. Want daarin staat dat de kwaliteit van de controlerende taak zou worden aangetast door versplintering. Nou, als ik even mee terugneem naar Den Haag in de jaren 90, hadden we een links college, met een kleine meerderheid, wat gevormd werd door een hele grote Partij van de Arbeid en twee bijwagenwethouders van D66 en GroenLinks. En dat steunde dus op zo'n smalle basis in die raad, dat elk voorstel werd afgetimmerd tot in de details en dat het niet de bedoeling was dat er één kikkertje uit die kruiwagen klom. De controlerende taak moest dus vervuld worden door de oppositie. En degene die daar het meeste aandacht mee trok was het eenzame raadslid van de SGP, Martin van Haafden. En dat is de situatie die ik heel vaak heb gezien in gemeenteraden. Er is er altijd eentje, en meestal is het van een hele kleine fractie, die de vinger op de zere plek weet te leggen. Dus mijn idee is eigenlijk, omarm de versplintering en ondersteun die mensen. En de vraag aan u, want dat wil je natuurlijk weten, is van hoe kunnen dat soort kleine fracties beter ondersteund worden?
Ja, interessant. Ja, Voermans, ja.
Prachtig voorbeeld. Misschien ook direct even de bruggetje maken naar democratie. Democratie kan je... Iedereen heeft er iets mee, ook een heel normatief kader. Je kunt zeggen van nou, we zijn allemaal gelijk en de meerderheid beslist. Hè? Maar democratie is ook minderheden. En democratie is vooral in Nederland minderheden. Wij zijn een minderhedenland. En wij zijn van de soort, dat heet niet, er zijn allebei mooie namen, maar wij zijn van de inclusieve democratie. Dus iedereen doet mee, iedereen praat. Dat zijn prachtige woorden, dat kan je allemaal mooi maken. Maar u noemt dat voorbeeld, de SGP komt de hele tijd langs. Ik ben niet van de SGP, hè? Uitzonderd, dat kan bijna niet.
Nee, maar het kan nog wel.
Maar de SGP, we hebben een heel recent voorbeeld. De intrekkingswet gaat geven, het referendum gaat rond. Er zit een flinke meerderheid van één stem achter in de Tweede Kamer. Maar dat ding rap het leven uit moest, dat snapt iedereen die ook maar iets van gevoel politieke timing heeft. Of je er wel of niet van bent, van de referenda of niet. Maar als je het weg wil hebben, dan moet je het snel doen. Wat gebeurt nou in de Tweede Kamer? Er ontstaat een discussie. Ik heb er dichtbij mogen zitten, was een rond de tafelconferentie. Er is iemand van de SGP die zegt van, volgens mij is het er een technisch probleem. Een minister met dodelijke haast, want er was weer een referendum in de aankomst en alles stopt. We gaan voorlichting vragen bij de Raad van State. Want dat kan niet wezen, hè? Dat is gewoon... Doe niet mee eigenlijk in dit hele debat. Hebben ook geen... Waarom zou je nou de SGB erbij willen trekken of die minderheden? Je hebt er eentje meerderheid. Maakt in de Eerste Kamer ook geen donder uit. Want dat zou ik dan nog kunnen voorstellen. Dat je denkt van, oké, nou even de SGP appaseren, want in de Eerste Kamer. Tel het op, maakt echt niet uit. Nee, we stoppen gewoon, doodleuk. En we gaan naar de Raad van State. We verliezen 2 kostbare weken. Nou hebben we straks een referendum over de orgaandonatiewet. Zo doen we dat in Nederland. Dat vinden wij veel belangrijker. Dat de toch inclusieve democratie. En we zijn niet aardig voor elkaar. Het heeft niks met regenboogachtige dingen te maken. Maar je weet, heden ik, morgen gij. Als je niet luistert naar de minderheden in dit land. We blijven een minderhedenland. Dan komen ze je echt een keer ophalen als zij aan de andere kant zitten. En dat is de politieke natuur van Nederland.
Okay, maar Wim, is het niet zo dat... deze coalitie, de SGP, misschien binnenkort heel hard nodig heeft. Want dan bungelt er eentje, die meerderheid van één. Daar is een integriteitsonderzoek naar aan de gang.
Dat gaat de SGP niet voor je oplossen.
Nee, dat gaat over een, voor wie dat niet weet, over een VVD-Kamerlid die huizen bezit enzovoort.
Heel kort, ik wil niet te zeer in discussie, maar toch even reageren op wat er zojuist gezegd wordt over het voorbeeld van de SGP. Want ik vind eerder dat mijn stelling onderschrijft dan dat hij hem onderuit haalt. Waarom? Omdat de SGP, ook al is het er misschien maar 1 of 2 leden, komen juist wel, en dat was precies mijn stelling, komen uit een traditie, komen uit een gevestigde partij met een grote infrastructuur. En zo'n partij, ook al is hij dan numeriek misschien relatief klein, die kan inderdaad wel die controlerende functie uitoefenen. Maar dat is wat mij betreft een van de weinige uitzonderingen die de regel bevestigen. Want de meeste van die andere eenpitters zijn eendagsvliegen. Die niet uit zo'n structuur komen. Ja, sorry.
Dat vind ik wel een belediging. Ja. Trouwens, ik heb hele goede mensen die op de lijst staan, die als schaduwraadslid gewoon mij gaan ondersteunen. En Haarlemmers moeten het ook gewoon zelf doen en dat gaat ook gebeuren.
Ja. Maar als ik u zo hoor over die SGP, dat is inderdaad een interessant punt wat hier opgebracht wordt. Maar ook die frames waar Voermans het over heeft. Hè? Over oppositie, hè, dualisme, coalitieakkoorden. Zou je misschien ook kunnen zeggen, maar ik verzin het hier op grond van wat ik hoor. Dat die controlerende taak niet per se verslechterd door die versplintering, maar misschien ook omdat die partijen die gebonden zijn aan een coalitieakkoord eigenlijk helemaal niet zo vrij controleren, omdat ze met handen en voeten aan zo'n akkoord
maar ik vind, je moet even een onderscheid maken tussen discipline vanuit een akkoord en de controlerende taak van een
dat
van
botst gemeenschap. Toch soms?
Dat zijn 2 verschillende dingen.
Ja, die discipline die,
dat kan botsen.
Ja, precies. Dat bedoelt u ook, hè, meneer Voermans, toch? Ja, nou oké.
Maar je moet wel een oppositie hebben die in staat is om die controlerende taak goed uit te voeren.
Ja, oké. Zijn er nog vragen hier? Ja, daar. Want het is richting 6:30. En dan moeten we nog proberen een conclusie te trekken uit dit debat.
Ja, Ina Scherps. Ik wou eigenlijk de vraag van die meneer een beetje beantwoorden. Want volgens mij is ze nog niet beantwoord.
Ja.
Althans, een poging daartoe doen. Ik ben gemeentesecretaris. Ik ben dat in meerdere gemeentes geweest. Onder andere in het mooie Apeldoorn. Overigens, in Apeldoorn heeft de PvdA al een eigen naam meegedaan. Had een fantastische wethouder en heeft vreselijk verloren. Ondanks het feit dat het een fantastische wethouder was. Helaas. En inderdaad, het was een goed college waar ik lang voor heb gewerkt. En dat is niet beloond in de verkiezingen. Dus ik ben het helemaal eens met de vorige spreker die zei dat vaak de inspanningen van de lokale en de van de partijen ter plaatse niet beloond worden voor wat ze gedaan hebben door de invloed van de landelijke politiek. U vraagt, kunnen kleine partijen ook ondersteund worden in hun werk? En ik wil eigenlijk een pleidooi starten voor het ambtelijk vakwerk. Sinds de dualisering zijn we op de gedachte gekomen dat de ambtelijke organisatie van het college is en de griffie is van de raad. En de raad moet door de griffie ondersteund worden en college door de organisatie. En dan heb je altijd een kleine versus een grote organisatie. Dan zijn er altijd weer mensen die zeggen, nou dan moet de griffie groter worden, want die moet op kunnen boksen tegen die grote ambtelijke organisatie. Dat is in mijn ogen verspilling van gemeenschapsgeld. Want je zult nooit als griffie even groot worden als de organisatie. En als je twee verschillende meningen hebt, schiet je het ook niet op. Dan moet je er weer een derde bij halen die zegt wie er gelijk heeft. Kost nog meer geld. Ik ben voorzichtig dat de ambtelijke organisatie ook de hele raad zou moeten kunnen ondersteunen waar het gaat om feiten en kennis.
Ja.
In Apeldoorn is dat heel goed geslaagd.
Dat is ook wat Tom de Bruin een beetje.
Ja, dus niet alleen de griffie. Nee, maar tot nu toe wordt het heel vaak ook in rapporten gezegd, de griffie moet groter worden. De griffie moet groter worden, de raadsleden moeten meer betaald worden. Mijn stelling is, de ambtelijke organisatie, en dat is best heel erg ingewikkeld voor de ambtenaren, want die moeten heel erg goed opletten dat ze niet politiek gebruikt worden. Maar ik heb in Apeldoorn 5 jaar lang als gemeentesecretaris die koers ingezet. En dat is verschrikkelijk goed gelukt. Waarbij we dus ook leden van de oppositie zoveel mogelijk met feiten en kennis ondersteunden. Waardoor zij weer veel meer hun politieke taak konden uitoefenen.
Oké, Tom wilde nog iets over zeggen.
Ik ben het daar zeer mee eens. En ook met de kwalificatie. Hè. Je moet het heel voorzichtig doen. Want je moet oppassen dat ambtenaren geen onderdeel worden van een politiek spel. Maar ik heb bijvoorbeeld een van mijn bestuursadviseurs zit toevallig hier in de zaal. Maar mijn bestuursadviseurs heb ik altijd ter beschikking gesteld van de raadsleden. Alle raadsleden die de tijd en de energie wilde steken om met hen te praten over feitelijke informatie, waren altijd welkom.
Ja. Ja. Is er nog iemand met een laatste vraag? Dan was nu de kans en die is nu voorbij. Ik moet het dan toch, het is 6:30, proberen samen te vatten. En dat vind ik best wel lastig. Laat ik het een beetje ongebruikelijk doen. Ik behoor zelf tot degene, gewoon burger, die zich grote zorgen maken over versplintering. Dat er nauwelijks meer valt te besturen. Dat die traditionele partijen die verankerd zijn, ook in dit versplinterde land, toch veel tot stand hebben gebracht. En aan zo verregaande erosie onderhevig zijn en dat de burger steeds meer als consument elke verkiezing weer op een andere held stemt en dan 4 jaar later die weer afstraft. Maar als ik dat zo allemaal bij u beluister, is deze stelling en deze gedachte volstrekte onzin. We moeten blij zijn met versplintering, begrijp ik. Het is goed voor de controlerende taak. Leven de SGP, wat al niet meer. Klopt dat een beetje als samenvatting? Voormans wel ongeveer.
Nou, de versplintering, blij mee zijn of niet, het is een gegeven.
Het is een
en het hoort bij ons. Die nationale partijen waar u zo'n lans voor breekt, die zijn ook versplinterd. Dus het is gewoon meer van hetzelfde. En één ding, ik begrijp iedereen heel goed die 4 jaar lang zijn stinkende best heeft gedaan en een kras over zijn ziel krijgt door ondankbare kiezers dat pijnlijk aanvoelt. goede tip, ga niet in de politiek. Dat is namelijk, dat is namelijk echt ondanks het wereldsloon in het kwadraat, altijd.
Ja. Nou ja, op zich, ik vind dit wel een hele positieve afsluiting, toch? En nou, toch even, omdat dat u er toch zit hier en helemaal vrij van last bent, politiek. Wat voor coalitie zou u in Den Haag nou willen zien?
Welke coalitie ik zou willen zien?
Ja? Nou, een splintergroep erbij, sowieso?
Nee.
Lokale partij?
Nee, ik zou het liefst een coalitie zien van D66 GroenLinks plus enkele andere partijen.
Ja, dat is ja. Weer voor zo'n D66 antwoord.
Nee. Laat mij nou even.
Ja, oké.
Dus dat vind ik een belangrijk blok.
Maar wie zijn die twee, drie anderen?
Nou, als je dan naar de rechterkant gaat van D66, kom je uit bij de VVD.
Ja, dan hebben we er drie.
Dat zou ik een goede coalitiepartner vinden.
En dan toch
de linkerkant, bijvoorbeeld de Haagse Stadspartij.
Ja, maar dan schakelt u die lokale partij, die de grootste is, de MOS.
Maar kijk, Wiegel is op dit moment een verkenner in Den Haag. En je zou dus in Den Haag ook een Wiegeltje kunnen doen. Wiegel heeft ooit de grootste partij van Nederland ook buitenspel gezet.
Ja. Oh, daarom is hij binnengehaald. Nou, heeft het verraaien. Wiens idee was het om hem te bellen? Ja, weet u dat?
Ik denk de MOS zelf, maar dat
weet niet. Nou ja, oké.
Maar dat zou dus mijn...
Ja, dat begrijp ik. Is er nog iets wat gezegd moet worden of wie ik tekort heb gedaan? Anders zou ik het hier bij laten en het woord geven aan Maaike.
Ja. Naast dit
Nou, nu pas.
Naast dit debat hebben we nog meer evenementen deze maand. We gaan het hebben over de redzaamheid van de burger op 17 april. En Nick Clegg, voormalig vicepremier van Groot-Brittannië, komt naar het Montesquieu Instituut. Of in ieder geval, wij organiseren een lezing van hem. En meer informatie vindt u op onze website. Verder hebben we een bril gevonden. Meld u even bij mij als u uw bril kwijt bent geraakt. En dan hoop ik dat u een fijne avond heeft gehad. En ik nodig u van harte uit om op eigen gelegenheid een drankje te drinken in de sociëteit. En hopelijk tot de volgende keer. Dank jullie wel. Ja,